voetbal is een spelletje waarbij toch niet altijd de beste wint. Ik denk als je dan toch heel objectief kijkt naar deze wedstrijd, dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen heeft. Ja, dat is scorebordjournalistiek. Het hoeft niet te betekenen dat je dan minder bent als ploeg en ook niet minder hebt gespeeld.
Ja, jullie zijn altijd heel goed om resultaat. Scorebordjournalistiek heeft ooit Koanjat genoemd. Het gaat om de wijze waarop je voetbalt.
Ja, dat is wel makkelijk scorebordjournalistiek om nu daar heel erg Jaap te zeggen.
Ja, dat is scorebordjournalistiek.
Speelronde 30 van de Eredivisie. Scorebordjournalistiek, een gloednieuwe aflevering. En Bart Vrouws, het heeft iedereen natuurlijk bezig gehouden. Heeft iemand Rudy Vonk al kunnen contacteren? Of hebben we iemand gevonden die hem kent? Dat is het belangrijkste misschien wel.
Jij hebt een vonk-specialist gesproken, toch?
Ja, nou ja, vonk-specialist. Er was inderdaad iemand die een cursus met hem had gedaan. Ros, ik weet niet of ik zijn hele naam mag noemen, dus laat ik hem zo maar eventjes noemen. KVB-cursus en op dit moment voetbaltrainer. Ergens wat bij de Graafschap en een zondag derde klasser.
Ja, nee, ja, ik zag later dat hij inderdaad in de buurt van Doetinchem ook nog werkt als trainer. Ook bij Concordia Wil gewerkt of werkt. Nou, dat is een club waar ik vroeger nog wel eens zelf speelde in mijn amateurtijd. Leuke ploeg, leuke club. Dus wel een beetje uit die kontrij inderdaad. Ja. Leuk. En het verhaal, mocht je het vorige week gemist hebben. Ja, hij was een van die helden die één wedstrijd in de Eredivisie heeft gespeeld. Maar terwijl 8-0 op zijn broek kreeg. Nogmaals. Hij kwam erin bij 7-0, hè, dus hij kon er niet zo gek veel aan doen. Maar ja, je gaat toch blij van het veld af, denk ik, als je je debuut hebt gemaakt in de Eredivisie. Dan zit je in de kleedkamer om je heen te kijken en denk je, ja, we hebben 8-0 verloren. Hoe is de sfeer?
En Freek Jansen, onze hoofdredacteur, kent hem ook. Die zei zeker weten, dat is onze De Graafschap-expert natuurlijk. Dus hij is zeker niet vergeten. En voor dat boek. Ik ben benieuwd, Bart. Heb je nog wat aantekeningen gemaakt? Of je er...
Ja, maar ik zat dus later te denken. Heb ik nou niet verklapt dat dit al een goed idee is en dat nu niet 5 andere mensen mee aan de haal gaan?
Het scheelt dat we geen miljoenen luisteraars hebben.
Nee, maar toch al 200.000, toch?
Ja, minimaal inderdaad. Kijk,
nou, laat dan de helft zijn boek schrijven.
Ja, nou, ik denk dat die nog wel even open ligt. Hè, want er zijn niet zoveel mensen die dat allemaal even willen noteren en alles op willen tekenen natuurlijk. Dus,
als ze maar willen lezen, dat is belangrijk, toch?
Daarom, en dat ga jij gewoon doen natuurlijk.
Ja, daar zit misschien wel een keer een goed boek in.
Top.
Speelronde 30, hè?
Ja, speelronde 30, inderdaad. Ja. We hebben van tevoren voor deze podcast traditiegetrouw even het schema doorgenomen, het programma. Dan hebben we een soort XB of zo, banklichtplekken of nee, doorlichtplekken, dat is het. XD eigenlijk, want ja, je kan heel dit weekend lekker blijven liggen. Alleen is er 1,5 uurtje dit weekend, Bart, waar je eventjes wat anders moet gaan doen.
Ja, je moet even goed timen, maar dus zaterdag is dat, rond 6:15. Je moet eigenlijk even zorgen dat de pizza er al in ligt en dat hij dan tussen 6:15 en 6:45 ongeveer klaar is. En dan kun je even snel dat ding naar binnen werken en dan kun je weer door naar de volgende wedstrijd. Nee, het is echt een heerlijk programma, in ieder geval qua doorliggen, want bijna geen wedstrijden op hetzelfde moment. Je kunt heerlijk alles bijna kijken. Alleen zondagmiddag heb je even een tablet nodig naast de televisie om 2 potjes tegelijk te kijken. Fortuna Feyenoord en Utrecht Go Ahead Eagles dan om 2:30. Ja. En laten we zo meteen over Go Ahead Eagles hebben specifiek. Maar ja, nee, lekker weekend. Nee. En vrijdag, kijk, we moeten het altijd even uitleggen. We maken die podcast en die komt op vrijdag uit. Maar dan zit hij ook nog in de ZSM-feed op zaterdag. En daarom is het altijd lastig om die vrijdagavondpotjes te bespreken. Omdat je dan soms een beetje achter de muziek aanloopt. Dus dat doen we niet zo gek vaak. Maar ja, dat mis je nu wel dit weekend. Misschien wel het belangrijkste potje. Excelsior Volendam. Ja. Dat wordt me er een, hè?
Zeker. En ik heb met Chris Tempelman, we nemen altijd op maandag een rondje Eredivisie op. Nu hebben we een rondje degradatie of degradatiespook opgenomen eigenlijk met de onderste 4 ploegen. En hij zei, ja, eigenlijk, hij denkt sowieso dat er 3 uitvliegen. Op zich wel mee eens, denk ik. Maar hij had het hier in ieder geval over dat alles bepalend is, inderdaad, in die strijd onderin. Want als er iemand 3 punten pakt, dan verandert het perspectief van iedereen.
Ja, absoluut. Nee, ik denk niet dat het een hele erge hot take is om te zeggen dat er 3 uitgaan. Want de laatste jaren vliegen er constant 3 uit. Omdat die nummer 16, dus de ploeg die de play-offs in moet, eigenlijk ook altijd wegzakt in dat moeras. Dus dat is
Het kan zijn dat er een ploeg 16e staat, weet je wel, waarvan je denkt, daar heb ik wel vertrouwen in. Maar dat is nu echt niet het geval. Nee.
En dat komt ook een beetje... Dat het zo spannend is door vorige week. Hè? Want ik wil het zo meteen over AZ-RKC gaan hebben. Maar ja, het verhaal van RKC is dat ze vorige week echt een hele belangrijke punt hebben verloren bij Volendam. En het grappige, wat Volendam won dus, hè, voor de goede orde, stond er 2-0 voor tegen RKC op eigen veld. Kwam terug naar 2-2 en uiteindelijk 3-2 gewonnen door Volendam. Volendam was zeker een maand geleden eigenlijk al dood en begraven. Die hadden toen, volgens die berekeningen die Opta doet, 97% kans om rechtstreeks te degraderen. Ja. Dat hebben ze nu toch nog teruggeknokt. Dat vind ik best wel knap. Tot 88%. En ja, dit potje tegen Excelsior, die dus vrijdag op het programma staat, die misschien als je dit luistert, weet je langer wat dat geworden is. Dat zou ook nog kunnen. Maar dat kan wel eens echt een belangrijke wedstrijd gaan worden. Zeker voor Volendam. Als ze die pakken, ja, dan moet ik het nog maar zien. Ze hebben wel een lastig programma, hè? Maar het zou toch wel een soort ongekende Houdini echt zijn als ze dit nog weten recht te trekken.
En om het compleet te maken, inderdaad, misschien dat de uitslag andersom valt. Maar voor Excelsior eigenlijk hetzelfde. Want ja, daar heb je ook het idee van dat ze al begraven zijn. Dus ja, het zou dan ook uit de assen reizen zijn voor een van de twee ploegen.
Hoe dan ook een lekker potje. Ja,
exact. Hey, dus vrijdag vanaf 8 uur met nog wat KKD-potjes tot en met 10 uur 's avonds. Allemaal wedstrijden van de Eredivisie. Dan gaan we zoomen op AZ RKC. En dan vooral over RKC. 7:15 dat potje. En ja, je begon inderdaad al eventjes over RKC. Dat is, ja, een nietzeggend seizoen, hè, voor die ploeg uit Waalwijk.
Ja, en zeker ook buitenshuis. Ze moeten nu weer naar Noord-Holland. Nou, vorige week ging dat niet goed. Maar als je kijkt, ze hebben maar 8 punten gepakt dit seizoen in uitwedstrijden. Dat is het samen met Volendam het laagste aantal. Nou ja, vorige week zakte ze lelijk door een hoeve. Ja, dit is ook geen wedstrijd waar je direct op iets kan rekenen, lijkt mij, voor RKC zijnde.
Die moeten reageren, AZ, hè?
Ja,
heel duidelijk.
Ja, helemaal. Nou, ook dat.
10 goals tegen?
Ja, 10 goals in 2 wedstrijden. Dat is ook absurd. Dat was ook nog nooit overkomen, AZ. En dan krijg je bijna het idee wat Feyenoord had vorige week. Weet je, gelijkspelen tegen Volendam. En dan denk je, ja, nu verwacht je een reactie. En dan moet je, dan halen ze uit tegen Ajax. Dan zou je over AZ kunnen zeggen, als je eerst met 5-0 op je broek krijgt tegen Heracles, verwacht je misschien ook wel een reactie.
Het is wel PSV.
Dat is bij PSV, ja, uit wat lastiger. Ja. Dus dan moeten ze het nu maar doen. Dus nee, dat zijn geen goede voortekenen voor RKC.
Ja, en je zei dus eigenlijk al 97% kans was Volendam op degraderen. Hoeveel kans zou RKC nu nog hebben, zo als je erover nadenkt zelf? Ik bedoel niet exact volgens Opta.
Nee, nou, ik heb het al opgezocht. Kijk, of ze het gaan halen. Opta geeft ze nu in het huidige model 68% kans op handhaving.
Oh ja, zo, ja. Okay.
Dus dat is een redelijke score, toch?
Is dat dan gewoon voor de 15e plek?
Ja, dus 15 of hoger. Ja,
ja. Oké, nou, dat is wel vrij aardig. Daar kunnen ze zich zeker wel aan vasthouden, toch?
Ja, ja, vind ik ook.
Hey, de afstandsschoten, die waren in de Champions League afgelopen wedstrijd. Moest ik opeens aan denken. Real Madrid met Manchester City, heel hot. Maar RKC kan het ook heel goed, hè?
Ja, nee, ja, maar dat waren mooie goals, zeg, bij Man City. Goedemorgen.
Ik heb een live zitten kijken. Echt likkebaarden gewoon.
Wereldpot, hè?
Niet normaal.
Ja, ik zat ondertussen naar, een heel ander verhaal trouwens, naar Leeds United te kijken. Dat werd 0-0. Dat was echt een dramatische wedstrijd. Dus echt twee uitersten die je tegelijkertijd had.
En de Nederlanders, deden die nog het leuks?
Bij Leeds? Nou ja, Somerville deed het aardig. Pirou viel nog in. Struik is geblesseerd. Ja, die lieten dure punten liggen.
Sinisterra was natuurlijk... Die is al weg natuurlijk. Hè? Ja,
die is al verkocht.
Bournemouth. Ja.
Ja. Hoe kwamen we hierbij? Oh ja, afstandsschoten. Ja, daar waren we gebleven.
Nee, dat viel me gewoon op in die wedstrijd. Nou, grappig dat RKC dat ook zo heeft dan.
Ja, nou ja, het grappige is, want inderdaad, want we hadden het bij PSV laatst over die afstandsschoten. Prompt ging het lopen. Ik hoop niet voor RKC dat nu het omgekeerde gebeurt. Want ik wilde ze eigenlijk een beetje een kleine veer in de bib steken. Dat het best wel goed gaat. Laatste vier wedstrijden waarin RKC überhaupt wist te scoren, werd er steeds een doelpunt van afstand gemaakt. Nou, die Reuven Niemeyer schoot erin binnen tegen Volendam.
Dat is een mooie goal.
Ja, Seuntjes laatst met een aardige goal. Kramer heeft ook nog onlangs gescoord van afstand. Velida. Zaten wel een paar lekkere goals tussen. En ja, wat het opvalt. Kijk, ik noem er nu al een paar op. Ze schieten niet zo gek veel van buiten de 16, RKC. Maar er vliegt wel relatief veel in. Alleen NEC en Heracles zijn eigenlijk nog succesvoller. Als je kijkt naar het aantal schoten en hoeveel procent daarvan binnenvliegt. Doet RKC dus echt heel goed. En ze hebben dit seizoen maar 27 keer gescoord. Maar 7 daarvan, het liefst 7 daarvan, kwamen van ver. Dat is verhoudingsgewijs het beste of het hoogste percentage van alle ploegen. En ja, wat dan grappig is, dat doen ze dus blijkbaar wel aardig. Maar ik vind het dan wel een soort raar contrast. Want je hebt 2 goede spitsen, Min en Kramer, die je ook een balletje op het hoofd kan... Nou ja, dat kun je proberen, maar dat gaat dan niet altijd goed. Maar die staan wel vaak vlak voor het doel. Ja. Alleen RKC heeft meer doelpunten gemaakt van buiten het strafschopgebied dan vanuit het 5 meter gebied. Dus
komt dat
van dichtbij...
omdat het zicht van de keeper heel slecht is, omdat er zo'n enorme Eiffeltoren voor zijn neus staat? niet?
Ja, maar die staat ook in de weg. Je moet er ook lelijk omheen schieten. Ja, zo kan je het ook zeggen.
Ja, dat is ook zo.
Je moet ook wel een bochtje schieten als die langer er staat. Ja. Het is zo grappig dat je productiever bent van heel ver dan van heel dichtbij. Terwijl ze nog best wel wat kansen hebben gekregen ook van in dat 5-meter gebied. Even dat 5-meter gebied, dat is dat kleine vakje hè, voor het doel. Het gaat dan niet om de 16, maar in het vakje daar echt waar de keeper vaak staat.
Hey, maar zegt dat ook iets over het spel dan? Dat je te veel van afstand moet schieten en dat verhoudinggewijs zo hoog percentage is, dat je voetballer er dus helemaal niet doorheen komt.
Of? Nou, wel een beetje. En dus dat je dan meer van afstand... Nou ja, zo kun je het misschien wel zien, dat je het inderdaad wat vaker van afstand moet proberen. En dat je de voetballer niet echt doorheen komt. En dat hebben we ook al vaker gezegd, ook met die kopballen. Dat werkt gewoon niet altijd voor RKC. Scoren ze moeilijk mee. En dit zijn dan manieren om wel een doelpunt te maken. En dat gaat ze dus aardig af.
Ja, en het is wel een mooi middel. Ook al komt er geen doelpunt of echt een kans uit als een schot geblokt wordt of iets dergelijks. Dan heb je wel even dat momentum in het stadion. Hè? Dat kan ook wel mee te maken hebben dat ze thuis weer wat beter doen.
Ja, en laten we het ook gewoon... Kijk, want door al die data-analyse zie je steeds minder schoten van afstand. Daar hebben we het ook met PSV over gehad. Ja. Maar het moet absoluut niet stoppen, al is het maar, omdat je voor je afwisseling van je aanvallen het ook wel goed is als je gewoon blijft schieten. Ja. Kijk, want als iedereen weet, ja, die schieten toch niet, die tikken door tot de 16, dan kun je daar als verdedigende ploeg ook beter op instellen. Kijk, het is niet te adviseren om constant van afstand te schieten, want ja, het zijn simpelweg moeilijke schoten die een kleine kans hebben om erin te gaan. Maar als je het helemaal niet doet, word je voorspelbaar. Dus blijf het doen. Ja. En als je het doet zoals RKC, dan komt er nog relatief veel succes uit.
En voor AZ, die analyseren dit natuurlijk. Die zullen hun been misschien iets meer terugtrekken in de verdedigende zin. Want die afstandsschoten worden pas echt vaak gevaarlijk omdat die van richting veranderd wordt. Hè?
Ja, nou dat is ook zo'n verhaal. Heb ik dat een keer al verteld hier in de podcast over Liverpool? Dat mensen die afstandsschoten van Liverpool gingen analyseren. En dat ze zagen dat ze relatief weinig pogingen blokken.
Ja.
En dat mensen daar een heel idee achter dachten van, nou, dat zal een hele tactiek zijn van Liverpool. Die hebben vastgemeten van, ja, door allemaal schoten die van richting veranderen, maak je de keeper juist moeilijk. Dus laten we dan geen schoten blokken. Nou, dat was een heel blog en ging een heel eigen leven leiden, totdat Pieter eens vroeg aan mensen die kent bij Liverpool, klopt dat nou? En die zeiden van, nee, klopt niet. Dus het was mooi bedacht, maar het klopte niet.
Nee, maar ja, ik kan het me wel voorstellen. In ieder geval, AZ gaat ze analyseren. Maar goed, die zullen ook denken op eigen krachten. Gaan wij RKC natuurlijk gewoon verslaan. Dus,
ja, het is wel grappig, want Opta houdt dat wel bij trouwens. Ik heb dat dan tijd niet... Het is niet zo makkelijk... Niet vrij toegankelijk. Ik moet dat eens vragen aan die jongens. Maar het is wel een categorie die ze bijhouden. Of schoten van richting veranderd worden. En er op die manier ingaan. Ik zal er eens induiken. Of dat vaak gebeurt de laatste tijd. Of er specifieke ploegen zijn die daar heel veel mee weten te scoren. Die dus een beetje geluk hebben met van richting veranderde schoten. Misschien moeten we daar volgende week eens op terugkomen.
Ja, en heeft RKC nog spelers die ervoor kunnen zorgen dat er niet alleen afstandsschotten het wapen is?
We krijgen dan elke week die Opta-facts. Er staan dan ook wat spelers-facts in. En soms kom je dingen tegen waarvan je dacht, die speler was me nog niet opgevallen, maar blijkbaar doet hij iets wat wel goed is. En bij RKC was dat deze week ging het over Richonel Margaret. Ik moet je eerlijk bekennen, hij staat bij mij niet echt op de radar. Je kijkt een heel seizoen naar verschillende ploegen en er zijn altijd wel spelers die echt opvallen. Alleen met één goal en één assist was dit nog niet echt iemand die constant bij mij in de kijker staat.
Een beetje erin en eruit, het is niet elke week spelen toch?
Nee, dat is het. Voor mensen die hem echt niet kennen, hij staat vaak op de flanken. Meestal rechts, soms links, kan ook in de spits bij RKC. Afgelopen week viel hij wel op, omdat hij tegen Volendam alleen al 12 dribbles had ingezet. Het ging lang niet allemaal goed, maar hij was in ieder geval een bezig bijtje.
En dan hoor
uit te drukken.
En dan hoor ik inderdaad altijd, als ik dribbles hoor, dan denk ik aan, iemand van Heerenveen. Hè?
Ja, Sarouy, Hajmoussa. Ja, nee, de geëikte namen. Ja. Het grappige is, als je kijkt naar de spelers die een beetje speelminuten hebben gemaakt, dan staat hij dus op plekje 4 van de meeste dribbelpogingen, Margaret, achter Sarouy, Hajmoussa en Minté. Maar ik had niet verwacht dat hij op plekje 4 zou staan. Het probleem is wel, het gaat lang niet allemaal goed. Slechts een derde van die pogingen slaagt, 33% van Margaret. Het gemiddelde in de eredivisie ligt dit seizoen op 46%. Dus je kunt zeggen dat hij ondergemiddeld presteert. Blijkbaar doet hij toch iets heel veel wat mij in ieder geval nog niet echt opgevallen was. En dat is wel iets waar ik dan een beetje naar ga kijken dit weekend. En om het hele verhaal even iets breder te trekken dan alleen de rechtsbuiten van RKC, vind ik nog wel aardig. Ik zei net al, 46% van de dribbles lukt dit seizoen bij alle spelers. En dat is het laagste percentage in ruim 8 jaar. En we hebben ook al in 8 jaar niet zo weinig dribbles per wedstrijd gezien. Dus het is wel grappig dat je... We zitten lekker allemaal voor de buis om handen vrij om Sarawi te zien en Hajmoussa en zo.
Dat dribbelen,
ja. Ja, dat dribbelen is toch een stuk minder aan de hand dan voorgaande jaren. Dat is toch wel jammer.
Ja, wat voor buitenspeler zou jij willen als trainer? Iemand die zo betrouwbaar is of die op avontuur gaat? Of een van de twee? Dat je er links eentje hebt. En want zo'n dribbelaar, het brengt veel plezier, maar qua cijfers.
Als iemand voorbij speelt, maak je wel ruimte. Hè? Dat is het voorname. Ja. Als je één speler kwijt bent, dan volgt er weer een andere. En zo trek je gaten voor anderen. Ploeggenoten van jou. Dus het werkt goed. Alleen je zoekt dan wel naar een ideale combinatie van iemand die bijvoorbeeld en naar binnen komt en schiet. Ruimte maakt aan de zijkant voor een opkomende back. Nou ja, we hebben het ook in deze podcast vaak genoeg over Bakayoko gehad.
Ja, ik wil net zeggen, volgens mij laatst ook Bakayoko,
een type Bakayoko. Ja. Ja.
En inmiddels Minte misschien, omdat hij ook iets constanter aan de worden is. Die buitenom kan, binnendoor bal terug kan trekken.
Ja, het grappige is, Minte kreeg dan weer de kritiek, hoorde ik hem ook laatst mensen zeggen van ja, hij geeft zo weinig assist. Maar ja, je kunt ook zeggen, omdat je vaak naar binnen komt, maak je ook weer ruimte. En als je een goede backs hebt, kijk bij Sugawara bij AZ, er staat iemand die constant naar binnen komt, staat voor hem met Mijnans. En zo kan hij aan de rechterkant opkomen. Dan is het de backs die de voorzetten moeten geven in plaats van de rechtsbuiten, die dan zijn acties kan maken.
Zeker. En,
valt wel allemaal wat te zeggen, hè?
Ja.
Ja, het is makkelijk lullen zo.
Het score wordt journalistiek, hè?
Ja, heerlijk.
Ja, ja. Ik overviel je inderdaad net met het percentage. Dat had je iets later gepland. Maar het programma kan nog in ieder geval wel wat hoop bieden, toch? Dat is in ieder geval het belangrijkste misschien wel.
Ja, ik verwacht niet. Kijk, RKC, als ze hier een punt pakken in Alkmaar, dat zou een bonuspunt zijn. Volgens mij moet het gebeuren bij de ploegen die dichterbij ze staan. Dat zijn alleen nog Heracles uit en PEC Zwolle thuis die ze spelen. Die echt... Ja, in de buurt staan op de ranglijst. Ja, dat worden twee potjes waar het echt om gaat. Ik zat er wel over na te denken toen ik naar deze wedstrijd zat te kijken. Wat zullen ze vrijdagavond het liefst hebben?
Ja, goeie
bij Excelsior Volendam.
Nou ja, toevallig zat ik ESPN vandaag te kijken en toen ging het over Excelsior, de andere kant dan. Hè? Mm-hmm. Die waren heel blij dat Volendam won van de RKC. Die kregen daar energie van. En toen dacht ik, hè? Maar jullie moeten toch 16e worden? Maar die kijken echt nog serieus wel naar de 15e plek. Dus het is een beetje...
Bij Excelsior?
Ja, ja.
Ja, natuurlijk. Ja,
ja, nee, ja ik dacht...
Schat is 2 punten volgens mij. Ja. Dus dat moet toch makkelijk kunnen. Ja,
ja, dat is waar. Dat is
niet
waar.
Zo gek.
Ik weet het niet zo goed uit welk perspectief zij het zullen zien. Zij zullen niet heel veel meer naar boven durven kijken natuurlijk. Maar ja, ik gelijkspel, denk ik.
Nou, ik denk dat voor RKC het ideale scenario is een remise bij Excelsior Volendam.
Ja, nee, precies. Ja. Nee, dat bedoel ik ook. Ja.
Nou, dan zullen ze dat ongetwijfeld mee eens zijn. En zo niet, dan horen we het wel. Dan krijgen we vast een boze mail.
Nee, ja, maar dat zou wel killing zijn. Maar daar heb ik vaker tegen je gezegd van... Dat soort wedstrijden onder hoogspanning onderin. Ze kunnen allebei niet zo heel veel meer aanvallend. Je vreest toch wel voor zo'n gelijkspel dan. Maar ja, voor onderin is de spanning natuurlijk wel lekker.
Ja, zeker.
Helemaal als leuk RKC potje. Dan ook een puntje pakt. Dan blijven we gewoon... Lekker dicht bij
elkaar. Modderen.
Ja, de kaamodderen. Toch waar ik naar wil kijken. Want voor de rest, waar zit de spanning nog, Bart? Dat is om
een beetje 5. Iets daarboven. Nou ja, inderdaad, de laatste playoff plekken. En dan dit volgens mij een hele... als het een bruggetje was, is het een heel net bruggetje. Goed aangelegd. Want Utrecht, Eagles bijvoorbeeld, die spelen tegen elkaar om plek 7, 8... Die playoff plekken is nog wel afhankelijk natuurlijk van hoe de bekerfinale, het resultaat in de bekerfinale, of Feyenoord die wint, of NEC die wint, met of plekje 9 dan ook nog weer rechtstreeks toegang geeft tot de playoffs.
NEC die bekerfinale wint, dan gaan ze ook niet aan de playoffs meedoen natuurlijk. Dus, ja.
Dat wordt ingewikkeld, hè? Ja, dat wordt een hele...
Dan schrijft er ook weer wat door.
Ja. Dat wordt lekker rekenen en doen. Maar dit is in ieder geval een plekje voor plek 7, een wedstrijd voor plek 7-8. Utrecht, Go Ahead Eagles. Ik kijk dan ook weer naar die modellen en die zeggen dan dat Utrecht de beste papier heeft voor plek 7. Kijk, die laatste weken, in sommige gevallen gaat het nergens meer over. En mag je nog een beetje blij zijn dat je die playoffs hebt. Maar het gaat voor de clubs ook nog wel om een hogere notering op die tv-ranglijst. Ja. Hè? Daar zit er nog wel weer geld omheen. Dat is voor de fans misschien wat minder interessant. Maar dat is wel iets waar de penningmeester wel graag...
Dat scheelt
aardige bedragen, inderdaad. En dat is iets waar de penningmeester toch wel graag naar kijkt. Ik wil het eigenlijk over Go Ahead hebben, maar even de eervolle vermelding voor Utrecht. als ploeg die zich het best verbeterd heeft na de winterstop. Die pakte voor de winterstop 1,06 punten per wedstrijd en nu 1,92. Dat is echt een enorme verbetering. Hè? Ja. Doen het echt goed. Dat is wel knap gedaan van Jans.
En wat dan ook een spits nog kan toevoegen aan je spel. En ook wel een trainer natuurlijk, daar niet van. Maar dat hadden ze echt nodig. Een spits die waar je op kon doorvoetballen. Dat maakt een enorm verschil.
Ja, en het gebeurt ook niet vaak dat je een spits koopt die meer dan 5 doelpunten maakt na de winterstop. Maar dit is wel zo een die dat doet. Hè? Charon Cherry leek even een hele goede start te hebben bij NEC met een paar goals. Die staat de laatste weken weer op droog. Maar Lammers blijft aan de lopende band schieten. Die kan misschien nog wel de dubbele cijfers halen in een half seizoen. Dat is echt knap.
Dat is heel knap. En die blijft denk ik niet bij Utrecht daardoor. En Go Ahead, die hebben eigenlijk een soort lijn die gelijk loopt vanaf speelronde 1 tot en met nu.
Ja, een redelijk constante ploeg. Als je kijkt, dat scheelt letterlijk 0,02 of 0,02. Wordt heel ingewikkeld nu, hè? Punten per wedstrijd.
Ja, dat is niks.
Dus, 1,44 voor de winterstop, 1,46 na de winterstop. Het is eigenlijk alleen Feyenoord dat nog constanter is. Die hebben exact hetzelfde puntenaantal per wedstrijd voor en na de winterstop.
Oh.
En wat nog wel aardig is als je kijkt naar het aanvalsspel van Go Ahead Eagles. Sinds de winterstop hebben zij op PSV en Feyenoord na de meeste expected goals bij elkaar gevoetbald. Dat was mij ook niet echt opgevallen. Dat zijn van die dingen die je dan ziet en dan ga je naar die lijstjes kijken en denk je, hé, dat is grappig.
Want
die
was juist vrij laag toch bij Go Ahead eerst? Toen ze wat overpresteerde leek het.
Ja, kijk, voor de winterstop maakten ze ruim 5 doelpunten meer dan verwacht. Ja. Nu ruim 5 doelpunten minder. Ik heb volgens mij in oktober ook een keer een stuk geschreven dat Eagles echt te veel scoort voor de kwaliteit van de kansen die ze bij elkaar voetbalden. Je ziet dat nu terugloopt, om een klein beetje me gelijk te halen, maar laat het gelijk van Go Ahead dan zijn, is dat ze ondanks die prestaties, dus dat ze minder scoren dan verwacht, alsnog dezelfde resultaten boeken. Ik zei net al, gewoon nagenoeg hetzelfde punten gemiddelde voor en na de winterstop. Dus dat doen ze goed, ondanks dat ze misschien wat meer creëren, maar wat minder scherp zijn voor het doel, pakken ze toch uiteindelijk nog hetzelfde aantal punten.
Toch wat er in de lucht hangt, hè? En het onverklaarbare uiteindelijk.
Nee, dat heb ik natuurlijk ook uitgezocht. Die niet op zijn yin en yangs met de vinger in de lucht steken en dan vragen
wat spontaan.
Hoe waait de wind? Nee, het verschil is dat ze achterin best wel goed doen. En dat is... ik kan blijven zeggen, dat vind ik ook wel interessant. Maar dat is wel een apart verhaal. Kijk, als je puur kijkt naar de kansen die Go Ahead Eagles tegenkreeg, hadden ze 47 tegentreffers mogen verwachten. Het zijn er maar 37. Dat verschil van 10 is het beste positieve verschil van alle clubs dit seizoen. En daar zit wel een verklaring in. Eagles krijgt echt veel schoten tegen. Alleen Volendam en Heracles, daar wordt nog meer op het doel geschoten, dus richting het doel geschoten dan bij Eagles. Nou ja, dat is voor een ploeg die linker rijtje staat, dit seizoen eigenlijk subtop is, dat is niet zo best als je het zo bekijkt. Alleen zet je nou al die schoten af tegen de totale expected goals, dan van alle ploegen in de Eredivisie zijn de schoten die Eagles tegenkrijgt gemiddeld van de laagste kwaliteit. Dus ja, ze krijgen veel schoten tegen, maar de tegenstander doet dat uit redelijk belabberde posities. En als je daar eens over na gaat denken, je kunt beter je tegenstander 20 keer laten schieten met 5% kans op succes, dan 2 schoten weggeven met 50% kans op succes. Dat, aan het einde van de rit is dat allebei 1 expected goal. Alleen als je dat helemaal gaat analyseren en gaat simuleren, dan heb je meer kans om een tegentreffer te krijgen aan het einde van de rit, als je 2 grote kansen weggeeft in plaats van 20 van die minikantjes.
Het klinkt natuurlijk echt geniaal. Maar ik weet niet of René Haken ook zo echt in die wedstrijd zat. Van dit gaan we doen. Heeft hij met zijn speelstijl te maken dat ze inderdaad niet in goede posities uitkomen?
Nou ja, je dwingt je tegenstander geregeld om van ver te schieten.
Dus dat is denk ik wel tactisch, denk je.
Ja,
dat
en
is
ook,
wel
en
de stap.
Ook, nou ja, daar ga je wel vanuit. Zorg dat er veel spelers voor de bal staan. Kijk, je ziet ook dat ze relatief heel veel grote blokken van de tegenstander. Dat is gewoon zorgen dat je bodies in de box. Ja. Ik weet niet of dat een gezegd is, anders claim ik hem bij deze en ga ik ook de Engelse markt op. Maar dat is wel wat je moet doen. Je moet zorgen dat er zoveel mogelijk tegenstanders voor staan om proberen het zo lastig mogelijk te maken.
Terwijl linksback Kuipers dan wel niet zo'n hele goede verdedigende statistieken had nog. Hè?
Nee, daar hebben we het vaker over gehad. Ja. Hè? Dat het niet uitmuntend is. Maar ja, uiteindelijk geven ze dus veel schoten weg, maar van een lage kwaliteit. Ja, en als je de tegenstander maar veel van afstand laat schieten, ja, dan gaat er relatief weinig in. En het helpt ook dat ze met Jeffrey de Lange wel een keeper hebben die aardig presteert dit seizoen. Meer doelpunten tegengehouden, of meer goals voorkomen dan je had mogen verwachten op basis van de kwaliteit van de schoten op zijn doel. Twee doelpunten minder tegen dan de modellen voorschrijven. Dus dat doet hij goed en dat helpt ook. Maar ja, het is wel grappig. Dus dat je qua schoten tegen bij de slechtste ploegen hoort. Maar als je dat dan eens dieper induikt, dat je denkt, ja, zo extreem groot zijn gemiddeld die kansen niet. Wat heet, het zijn de slechtste kansen van de hele Eredivisie.
Wat een seizoen ook. En dan ook nog even een puntje meenemen bij Ajax natuurlijk. En ook door Kuipers, terwijl ze oom er zat. En het was allemaal zo compleet ook. Kuipers als Amsterdammer. Nou ja, het lijkt dus ook of het geschreven is af en toe bij Go Ahead, toch?
Goed, hè? Ja, ja, het zou leuk zijn als ze richting de play-offs gaan. Nou, dat gaat zeker lukken. Ja. Dat kan bijna niet anders.
Maar Europees, ja. Ferencváros, toch? Speelden ze
een keer. Nou ja, kijk, het grappige is nu, of grappig, kijk, door dat drukke schema zijn die play-offs maar één potje steeds. Dus een halve finale over één duel en de finale over één duel. Dat geeft kans op nog meer kans op verrassingen.
Ja, helemaal als je thuis. Dus
als je twee wedstrijden speelt, dan heb je meer kans om het gelijk te trekken. Nu is het, ik wil niet altijd zeggen kop of munt, maar dat, ja, toeval speelt een iets grotere rol nu. Dus het zou zomaar kunnen dat we een verrassing krijgen in Europa. En kijk, die play-offs die om Europees voetbal, ik ben daar nooit zo'n hele grote voorstander van. Je kunt wel zeggen.
Niet altijd vol ook, hè, die stadions dan.
Ja, het voordeel is wel dat de clubs nu nog ergens om spelen, behalve om die premieranglijst. Dus dat is wel leuk. Maar die wedstrijdjes, ja, het is altijd een beetje zo'n toetje waarvan je denkt, ja, ik zit al een beetje vol eigenlijk.
Ja, tenzij het een paar hapjes en knetterende verrassing is, weet je wel. Bij Sparta hoopt hij wel echt dat ze echt het zouden halen. En Go Ahead zou wel echt mooi zijn. Maar
als
Utrecht de play-offs wint.
Kijk, het zou mooi zijn als er een ploeg uiteindelijk inkomt. En dan kun je, ja, van al die ploegen kun je niet zeggen, gaan ze Europees heel veel potten breken.
Nee.
Kijk, en zeker als je weet dat in de Champions League hebben we nu twee ploegen, misschien wel drie volgend jaar. Dat wordt moeilijk om daar echt veel punten te pakken. Hè? Het is leuk dat we met zoveel ploegen erheen gaan. Maar we hebben de laatste jaren die Europese punten gepakt door de Europa League en de Conference League. Dus ja, dit kan ook wel weer op termijn een beetje killing zijn voor de coëfficiënten.
Al is dit wel een Conference League ticket als enige, volgens mij. Dus daar is wel een toernooi waar misschien ook een ploeg wat meer aan de onderkant wel een paar potjes kan winnen.
Ja, ja.
Maar je moet misschien voor Europees voetbal en Nederlands voetbal hopen dat gewoon Utrecht en Ajax bijvoorbeeld Conference League en Europa League ingaan.
Ja, bijvoorbeeld, ja.
Of NEC, Bart.
Of NEC, ja, maar die gaan rechtstreeks de Europa League in natuurlijk aan die bekerwinst.
Tuurlijk, dat is ook zo. Hey, alle veren voor Go Ahead. En nog één klein vraagje over Go Ahead. Wat denk je na zo'n geweldig seizoen? Qua cijfers is het dus wel constant. Maar dat is altijd wel echt mega lastig toch om dit te continueren als een ploeg als Go Ahead.
Ja, nou ja, ik vind dat Sparta het nog redelijk doet. Die krijgen wel wat kritiek dit jaar. Maar die hebben alsnog een van de beste jaren in de afgelopen decennia. Ondanks dat het niet zo top was als vorig jaar. En over NEC gesproken, die gaan natuurlijk hetzelfde meemaken. Hè? Die overpresteren nu ook belachelijk veel. Hebben echt een topjaar. Maar ook als je naar al die onderliggende cijfers kijkt, is het ook op de lange termijn niet vol te houden. Nou, die gaan ook weer een keer een knauw krijgen. Dat zit er dik in. Dus ja, dit seizoen moet je genieten. Dan moet je maar volgend seizoen hopen dat je misschien met de juiste aankopen en als Haken blijft, lijkt het volgens mij wel op, een toptrainer hebt die daar de boel nog een jaar zo geweldig de lucht in kan houden.
Sparta achterna is de opdracht voor Go Ahead. Dat is een mooi voorbeeld.
Maar ja, hey, ze staan er nu boven.
Ja, nee, zeker. Maar volgend seizoen bedoel ik. Ja, om dat te continueren. Hey, Twente, daar gaan we het ook over hebben. Die gaan op bezoek bij Ajax. Nou, die zijn natuurlijk vrij lam geslagen. Je kan het weer inderdaad twee kanten uitleggen. Gaan die reageren of zijn ze helemaal kapot? Wat denk jij? Heeft Twente de beste papieren in de Johan Cruijff Arena eigenlijk? Zijn ze favoriet?
Goeie vraag, hè? Ik weet niet of ze. Ja, ik zit even na te denken. Zijn ze direct favoriet? Ja, dat zou ik niet gelijk zeggen. Ja, jij denkt van wel?
Zou ik wel zeggen.
Okay. Ja, dat zou kunnen.
We kunnen even naar de bookmakers kijken natuurlijk. Maar ik denk na zo'n 6-0 en de stand op de ranglijst dat officieel de favoriet wel is.
Ja, nou, het grappige is wel dat Twente in zijn soort niemandsland zit op de ranglijst. Hè? 9 punten achter op plekje 2, 8 voor op plekje 4. Dat je denkt, ja, waar speel je nog voor? Want de Champions League voorronde ticket heb je wel. Maar ja, je speelt nu wel in de arena.
Ja, precies.
Hè?
Dat is wel een lekkere wedstrijd om in niemandsland te zitten.
Ja, Ja, daar hoef je volgens mij niemand extra voor te motiveren. En de laatste twee wedstrijden, onderlinge wedstrijden, daar was Twente ook steeds de beste. Steeds 3-1 gewonnen. Was wel twee keer thuis, moet je er wel bij zeggen. Maar ze kunnen voor de tweede keer in de clubhistorie 3 eredivisie duels op rij winnen tegen Ajax. Nou, laat dat ook een mooie motivatie zijn. De laatste keer was een goede 30 jaar geleden dat lukte, 3 op rij. Dus daar zullen ze ongetwijfeld voor gaan.
Het is ook het ideale seizoen eigenlijk om zo te presteren voor Twente. Want ik weet niet of er in andere jaren een derde plek voor het grijpen was.
Nee, maar nou hebben ze alsnog best wel wat punten. Het is niet het hoogste aantal punten voor een derde plek ooit. Nee. Dus dat zeker niet.
Dat komt ze wel echt toe, bedoel je?
Ja, het is niet dat het nou echt komt omdat andere ploegen zoveel echt heel slecht spelen. Kijk, normaal gesproken verwacht je misschien Ajax wat eerder op die plek. Misschien AZ ook iets hoger. Dus in ieder geval qua punten, doordat het iets spannender wordt. Maar het is absoluut niet gestolen. Nee, zeker niet. Nee.
En een uitstekende trainer, hè, waarvan je bijna vergeet dat hij er nog niet eens heel lang is eigenlijk bij Twente.
Nee, ik had dit ook absoluut niet verwacht, eerlijk gezegd. Ook niet omdat je gaat van tevoren nadenken over de speelstijl van RKC. Hoe ze vorig jaar speelden, goed gepresteerd. Maar toch een hele andere speelstijl. Dat is natuurlijk zeker ook wel het spelersmateriaal wat je hebt. En hoe ga je dat doorvertalen naar Twente? Nou, dat doet hij echt perfect. Een van de, qua start... Zeker na, potje 30 komt eraan, maar na 30 wedstrijden een van de beste starts voor een trainer van Twente in de historie van de Eredivisie. En na Michel Prudhomme ook het beste puntengemiddelde zit hij nu op. Ja, het is even de vraag of hij dat op een hele lange termijn vol kan houden. We hebben 29 wedstrijden gehad, of dat inderdaad na 50, 60 wedstrijden nog steeds zo is.
Toen was er ook wel iets meer geld en nog wat betere spelers.
Ja, ook dat. Maar dit zijn wel echt goede cijfers. En 60 punten, dat is het hoogste aantal in deze fase van de competitie. Want 60 punten staan ze al op. Sinds 2010, 2011, toen werden ze tweede. Nu ook al 9 punten meer in deze fase van de competitie dan vorig seizoen. Dus alle credits naar Jozef Oosting, die dat echt perfect doet daar.
Ja, en meestal is het ook vroeg raak, hè? Het is,
ja, nou ja, ik zit daar te kijken en tegen Heerenveen schoten ze er 2 heel vroeg in. Twente is nu de ploeg met de meeste doelpunten in het openingskwartier. Daar hebben ze 13 keer toegeslagen.
Door die goals ook. Dus,
onder andere, ja. Gedeeld meeste doelpunten in het slotkwartier. Daar waren ze 19 keer trefzeker. Dat is samen met PSV het hoogste aantal. Dus ze starten goed, ze eindigen goed. Alleen het nadeel is dat je dat tegen Ajax juist niet echt moet doen, zo lijkt het. Want Ajax krijgt de meeste doelpunten tegen in het kwartier voor rust en het kwartier na rust. Ja. Dus Twente zou dat even moeten uitkienen.
Toch? Dat was echt een thema ook in Amsterdam.
Ja, nou ja, dat is grappig. Want daar hebben ze inderdaad 16 goals tegen gekregen. Maar dat kwartier voor rust staan ze ook bovenaan in de Eredivisie. Dus dat had ik niet echt op de radar. Ik zat net naar te kijken. Maar ook daar 13 doelpunten tegen. En ook dat is het hoogste aantal van alle clubs. Ja, dat is wel bijzonder. Dat je inderdaad in die twee fases, net voor rust en net na rust, zo zwak presteert. Dus ik zou zeggen, Twente, hou het kruid even droog in de openingsfase. Maar sla dan toe. Het kwartiertje voor rust of het kwartiertje na rust.
Ja, en Ajax is in de topwedstrijden natuurlijk niet heel best. Twente is een stuk beter, toch?
Die doen het wel redelijk, Jani. En moet je ook wel zeggen dat ze buitenshuis ook niet heel goed gepresteerd hebben.
Feyenoord wel 0-0, dacht ik.
Ja, 0-0. Ja. Maar ook qua doelpunten hield het ook niet over. Nee. Dus dat is wel een dingetje.
Ja, beter dan Ajax in ieder geval, maar dat is niet moeilijk in tussen aanhalingstekens topwedstrijden. Maar...
Ja. Ja, in de arena komen ze de laatste jaren moeizaam tot scoren. Hè? Maar in 6 van de laatste 9 potjes in de arena niet gescoord. Ik zat met een lijstje te kijken van de laatste doelpuntenmakers van Twente op bezoek bij Ajax. En dan ga je inderdaad naar namen als Engelaar, Huizerums, Kufo, Luc de Jong, Figaduini, Quincy Meneg. Dat zijn echt de laatste 10. Er zitten al zulke soort namen tussen. Dus dat zegt ook al genoeg. Dat je inderdaad een hele tijd terug moet om een echte wat doelpuntenmakers van Twente in de arena te vinden.
Hey, en als iemand scoort?
Ricky V.
Ja, Ricky V.
Ja.
En Boadu, is die al inmiddels weer fit? Maar Van Wolfswinkel zal wel starten gewoon toch?
Dat lijkt me wel. Ja, volgens mij hebben we het daar een tijd geleden ook over gehad. Hè, over Van Wolfswinkel. Toen hij net in de basis begon omdat ze Ugalde hadden verkocht. Hij maakt het wel waar. Hè? Ik ben heel benieuwd of die er nog uit gaat. Want je hebt nu eigenlijk geen enkele reden om eruit te halen.
Ja, voor Oosting is dit... voor trainers is dat nooit leuk. Blessures, ze willen altijd luxe problemen. Maar ja, als er dan iemand geblesseerd is en ze scoren allebei... dat is wel een klein voordeeltje natuurlijk. Dat is makkelijk uitleggen.
Ja. Nou, het mooie is...
Gewoon weer laten invallen voor Wolfswinkel na een uur voetbal.
Ja, nou ja, maar je gaat je toch afvragen, gaat het niet een keer omgedraaid worden? En volgens mij hebben we dat een paar weken geleden ook al een keer aangehaald. Ja. Nou, hij doet het nog steeds niet volgens mij. 35 geworden in januari, gaat nogal wat als de brandweer. Vorige week maakte hij tegen Fortuna die mooie kopgoal. Midweeks had hij een soort countergoal, hè? Dat had ik ook niet meer verwacht. Ja. Maar, kijk, het sprintduel met Sven van Beek, dat zijn ook allebei geen snelheidswonders. Dus dat is misschien dan klinkt counter misschien wat groter dan het is. Maar het was wel knap gedaan hoe die wegsprinten naar binnen ging. En met links in de verre hoek van buiten de 16 dat hij een binnenschoot tegen Heerenveen. Echt een knappe goal. Hij staat dit seizoen op 13 doelpunten. De eerste 7 maakte hij als invaller. Nu 6 op een rij als basisspeler. En dit is redelijk triviaal, maar het blijft toch in je hoofd zitten. Hij kan de eerste speler worden ooit die en 7 doelpunten maakt als invaller en 7 doelpunten maakt als basisspeler in een seizoen. Nou, daar heb je heel, heel weinig aan, maar het geeft wel aan dat hij het allebei kan. Vaak heb je dat als je zoveel doelpunten maakt als invaller, dat je dan een keer een basisplek krijgt. Nou, dat is hem het geval omdat hij Ugalde zag vertrekken. Peppi heeft bijvoorbeeld die pech dat hij dat niet heeft, hè, zo'n basisplek. Dus dat hij zich niet in het elftal weet te schieten, omdat er nog steeds iemand voor hem staat die belangrijker is. Maar bij Van Wolfswinkel heeft dan het geluk dat hij Ugalde zag gaan en dat hij nu zijn kans grijpt. Dus ja, dat is een heel triviaal record. Ik ben altijd van die records waar geen mooi getal bij zit. Kijk, ik vind 10-10 vind ik mooier dan 7-7. Alleen het is wel dan de eerste die überhaupt...
7-7.
Ja, nou, ja, misschien moet je het dan zo zien. Maar hij is wel de eerste die dat dan neer kan zetten. En dat vind ik toch wel leuk om even te benoemen. Dus 7 goals als basisspeler, 7 als invaller. Hij zou de eerste zijn ooit die dat flikt.
Als iemand nou bij Twente meeluistert, dat zou echt voor mij een droom zijn. Wie kan dan even Van Wolfswinkel influisteren dat hij 7 naar de camera moet doen? En dan zo in de camera wijzen voor Bart Vrouws.
Het mooie is, mensen kunnen die niet zien, maar wij zitten wel met de webcam aan. Jij stak 8 vingers de lucht in.
Nee, ik deed het zo.
Ja, toen... jij nam je duim ook mee.
Oh, ja. Ik heb die handen niet onder controle.
Nee, dat is ook niet erg. Als je maar kan tikken met toetsenbord.
Dat kan ik ook niet.
Die vingers. Nee.
Laat je maar doen.
Nee. AI. Heel goed.
Nee, maar goed, ik hoop dat iemand gewoon uit de staf luistert en denkt... Want ik hoor af en toe toch van sommige clubs dat ze meeluisteren. Oh, Go Ahead hadden we besproken toch een keer. Dan kregen we een belletje van... mogen we die cijfers eventjes hebben? Of iemand even kan attenderen en dan heeft hij een mooie record misschien.
Ik vind het altijd wel... met die interviews na de hand vind ik het altijd wel een beetje cringe als mensen moeten gaan uitleggen waarom ze zo juichen. Vind je dat niet? Dat er een man eind 50 met een microfoon staat te vragen aan een jongen van 18, waarom juich je? Of waarom doe je dit?
En gewoon geen vraag stellen. Zo van, en die 2-1 hè? En dan iemand moet invullen en dan moet je dus gaan vertellen hoe die erin ging. Terwijl, we kunnen met 39 camera's kijken hoe die bal erin ging.
Ja, hey, beschrijf je goal. Ook zo'n goede vraag. Ja.
Nee, maar in ieder geval specifiek, wil die hem zo raken of zo? Maar, goed. Maar dat is,
aan de andere kant, af en toe vraag je ook wel af wat iemand in hemelsnaam aan het doen is met dat juichen. Dus dan is het wel lekker dat iemand het vraagt. Maar het is ook wel dat je denkt, laat die gozer er gewoon juichen. Laten we ook niet de juichpolitie uit gaan hangen. Maar als hij een 7 doet, zal wel geestig zijn, toch?
Ja, precies. Daar komen we toch neer. Hey, en er is gewoon nog kans op de derde plek voor Ajaxiden die luisteren.
Ja, dan moet je echt heel optimistisch zijn. Goedemorgen.
Ja, een kans, zeg ik.
Ja.
Ja. Ja, als ze winnen van Twente.
Die kans is wel heel minimaal. En sterker, als ze puntverlies leiden in het duel, dan is het echt afgelopen. Dan kunnen ze de derde plek niet meer pakken. Dan is het echt over. Ik zit ook even te kijken naar die voorspelling van Opta. Die zegt ook dat de derde plek er echt niet meer in zit. Dat zelfs in al die simulaties die ze doen, ze simuleren dan al die resterende wedstrijden, dan komt er dat percentage uit.
Ja.
Dat zelfs niet 0,1%, zelfs dat hebben ze niet voor de derde plek. Dus daar hoeven ze echt geen rekening mee te houden.
Sorry voor deze dode mus op het dak van de Johan Cruijff Arena.
Ja, maar als je als Twente zijnde nog een motivatie wil, je kan dus definitief zo spelen dat als je een punt pakt minimaal tegen Ajax, dat Ajax niet meer op de derde plek kan eindigen. Dat is best wel bijzonder. Voor het eerst zijn dat ze niet in de top 3 eindigen van een eredivisieseizoen. Sinds 2005, 2006. Ja. Toen werden ze 4e onder Danny Blind.
Wat een rapseizoenen waren dat ook, hè?
Ja.
Voordat kwam.
Nou heb ik ook niet het idee dat Ajax ook heel veel... 7,5% kans op de 4e plek. Dat gaat ook niet... Dat wordt ook lastig. De laatste keer dat ze 5e of lager stonden was in 99-2000. Dus de laatste keer dat ze zo laag eindigden. Dus.
Nou.
Klein beetje Ajax. wat denk je van deze wedstrijd? Hoeveel gaat het worden?
Ik denk Twente gaat winnen. 1-3. Vorige keer toch ook? Wat was het
dan? Ja, dan drie keer op rij 3-1.
Ja, ja, precies.
Dat zou opvallend zijn.
Drie keer 3-1 en in de camera een drietje.
Een 7.
Of een 4, of als ik mijn handen niet goed.
Jij moet het gaan doen met die getallen.
Daarom zoek jij het op en lul ik tussendoor. Hè?
Dat is, heel goed.
Dat is de taakverdeling. Hey, Bart, bedankt. Geniet van het weekend. En de speelrondes, dat alles tegelijkertijd komen er straks ook aan. Hè? Daar zit ik echt handen wrijvend naar uit te kijken.
Ja, zeker. Maar eerst nog volgende week de bekerfinale. Gaan we daar nog een special over maken?
Nou ja, het is toch een beetje Sjoerd versus Bart, hè?
Dus, klein beetje. Nou, ja. Misschien moeten we het daar nog eens volgende week over gaan hebben. Misschien dat we met een bekerfinale special komen. Tot volgende week.
Voetbal is een spelletje waarbij toch niet altijd de beste wint. Ik denk als je dan toch heel objectief kijkt naar deze wedstrijd, dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen heeft. Ja, dat is scorebordjournalistiek. Dat hoeft niet te betekenen dat je dan minder bent als ploeg. En ook niet minder hebt gespeeld.
Ja, jullie zijn altijd heel goed om resultaat. Scorebordjournalistiek heeft ooit Koolhaas genoemd. Het gaat om de wijze waarop je voetbalt.
Ja, dat is wel makkelijk scorebordjournalistiek om nu daar heel erg Jaap te zeggen.
Ja, dat is scorebordjournalistiek.